Zullen we eerst samen bidden voordat we in de Bijbel zullen lezen? De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. O Heere God, alles staat in het teken van de aanbidding van U. En wij knielen neer voor Gods Zoon, hebben we zojuist gezongen. Het Lam dat zit op de troon. Heer Jezus Christus, U die kwam en voor ons leefde en Uw leven hebt gegeven en voor ons stierf, maar bent opgestaan uit de dood en leeft tot in alle eeuwigheid en regeert en zit op de troon. Vader, Zoon en Heilige Geest, Heer onze God, we willen in dit uur ook voor U neerbuigen en U erkennen. We willen deze momenten besteden aan het U verheerlijken, aan U danken en U loven en U prijzen, want dat komt U toe. Dank U wel, Heer, dat U ons heeft gemaakt om U te aanbidden, dat U ons heeft gemaakt om U te kennen, om Uw liefde te leren kennen, dat we mogen weten dat U ons lief heeft, dat U aan het begin van ons leven staat en elk moment bij ons leven bent betrokken en dat U ook aan het einde van ons leven staat en dat U ons in Uw Zoon eeuwig leven geeft. We danken U, Heer, voor het heerlijke evangelie waar we deze morgen ook bij bepaald mogen worden. En we willen gewoon tegen U zeggen dat, Heer, niet ons komt de eer toe. Het gaat niet om onze glorie of onze heerlijkheid of onze verheerlijking, maar het gaat om U. En alle dingen zijn uit U, door U en tot U. En U zij daarom de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En we bidden U dat ook als we Uw woord openen, als we nadenken over Uw trouw, dat het ook tot eer van U mag zijn. En wilt U een zalving geven om te spreken en te luisteren. Heer, we willen echt bidden dat wij vanmorgen mogen horen wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. Dank u wel dat U wilt spreken. We bidden U dat we oren zullen hebben om te horen wat U tot ons wilt zeggen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Een heel goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Hartelijk dank ook voor jullie geweldige blijk van meeleven na wat er in april met mij gebeurde toen ik bijna gelyncht werd door een meute woedende mensen. En Walter en zijn vrouw, hoe heet ze ook weer? Walter en Odette zijn bij ons geweest kort daarna met een mega bos bloemen. We hebben best wel veel bloemen gekregen, maar de bloemen die we van jullie hebben gekregen, dat sloeg echt alles. Uit het vrijgevige Haarlem, hartelijk dank. Dat was heel erg fijn, dus bedankt daarvoor. En we voelen ons enorm met jullie verbonden. En het is fijn om hier weer te zijn. We willen met elkaar nadenken over Gods trouw. En ik wil je met jullie lezen uit Jeremia 31 vanaf vers 31 tot en met vers 37. Een bekend gedeelte, ook een belangrijk gedeelte uit de Tenach, uit de wet en de profeten. Ook met het oog op het evangelie. Ik ga jullie voorlezen Jeremia 31 vanaf vers 31. Ik weet niet of het ook geprojecteerd wordt. Oké. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Dan staat dit. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Dus niet zoals dat verbond van de berg Sinaï, het verbond van de wet. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en ik zal aan hun zonde niet meer denken. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Tot zover. Vanmorgen wil ik tot u spreken over Gods trouw. De trouw van de Heere God. Een van de bekendste liederen die we al heel veel jaren zingen is: Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Onze God is trouw. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Hij keert zich niet van ons af. Zelfs als wij ontrouw zijn, ben ik ontrouw. U blijft immer dezelfde. De Heere God blijft dezelfde en hij is geweldig trouw. Er is een wat nieuwer opwekkingslied en daarin zingen we op een gegeven moment: Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. En ik vind dat zo'n mooi zinnetje. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. De Heere God is zo trouw aan ons. En we mogen hem leren kennen. We denken vanmorgen ook na over de Heere God zelf. En mijn ervaring is keer op keer dat dat het meest bemoedigende is. Als we stilstaan bij wie hij is. Paulus die schrijft natuurlijk ook over de Heere God en over de Heere Jezus in zijn brieven. En het gebeurt meerdere keren in zijn brieven dat als hij dan over de Heere heeft geschreven, dan mondt dat uit in een geweldige lofprijzing. Dan in één keer dan staat er weer zo'n, wat we noemen een doxologie, een verheerlijking van God. En dan zegt hij, oh de diepte van de wijsheid en de rijkdom van de kennis van God. En dan kan hij niet meer inhouden, dan heeft hij het over Gods kennis en Gods wijsheid en Gods plan en Gods soevereiniteit. En dan aanbidt hij de Heere om wie hij is. En dat is ook het mooiste wat er gebeurt in ons hart. Wat er kan gebeuren in ons hart. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, en ik heb dat vaak al herhaald, een mens is op zijn mooist als hij of zij God aanbidt. Als wij in aanbidding staan, zoals we zojuist ook in aanbidding voor hem hebben gestaan. We zijn gemaakt om hem te aanbidden. En als je dan komt tot aanbidding, ja, dan kom je eigenlijk tot je bestemming. Niet voor jezelf leven, maar voor hem die jou heeft liefgehad. En voor Jezus die zijn leven voor jou heeft gegeven. En voor jou stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Dat je zegt, Heer, ik leef voor u, ik ben er voor u. En we komen ook tot deze aanbidding als we hem leren kennen in wie hij is. En vanmorgen dan in het bijzonder zijn trouw. En ik wil drie dingen noemen. Ja, ik vind het woord dingen een beetje, misschien een beetje verkeerd woord. Oké, drie zaken wil ik noemen waaruit Gods trouw blijkt. Ik noem drie vormen van Gods trouw die we kunnen zien in dit tekstgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. In de eerste plaats, de Heere God is trouw aan zijn schepping. Nou, in vers 35 hebben wij met elkaar gelezen dat de Heere God de zon geeft tot een licht overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. Hij is die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. De Heer van de hemelse legers is zijn naam. Nou, hier worden wij bepaald bij de schepping. De Heere God geeft de zon tot een licht overdag. En dat is heel duidelijk teken van Gods trouw. Al vanaf het begin van de schepping en het formeren van hemel en aarde. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is de eerste vers uit de Bijbel. En vanaf dat God dat heeft gedaan, schijnt die zon al. En die zon is nodig voor het leven hier op aarde. En als je daar alleen al een beetje over nadenkt, dan duizelt het je. Hoe is het mogelijk? Weet je, sommige mensen zeggen dat de aarde miljoenen jaren oud is. Nou, ik weet niet of ik die lezing volg. Er zijn veel christenen die geloven dat de aarde maar 6.000 jaar oud is. Nou, het zal ergens ertussenin liggen of zo, weet niet precies. Ik ben niet zeker over hoe oud de aarde is, ook niet volgens de Bijbel, maar de aarde is al heel oud. En de Heere God heeft een vuurtje aan de hemel geplaatst en dat blijft maar branden. Hoe kan dat? Als wij een vuurtje maken, dan moeten we het wel blijven voeden, want anders is het binnen een uur of een paar uur of een dag is het uitgebrand. Maar God plaatst een vuurtje aan de hemel voor deze aarde, voor deze wereld, en het blijft gewoon branden. Oneindig. En het is hier precies de goede temperatuur voor ons om hier te wonen. Als deze aarde veel verder van de zon verwijderd zou zijn, zou het hier veel te koud zijn. En als de aarde, als dat niet meer in stand zou worden gehouden, als dat heelal niet meer zou blijven functioneren zoals het functioneert, dan zou misschien wel de aarde uit de baan raken en of veel dichter bij de zon terechtkomen, of ik weet het niet. En dan zou het hier veel te heet zijn om hier te wonen. Maar hij geeft de zon tot een licht overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. En dat is Gods trouw aan ons. Want wij zijn gemaakt als kroon op Gods schepping. Wij zijn het allermooiste wat God heeft gemaakt. Wij zijn beelddragers van God. En voor ons heeft hij deze prachtige aarde, deze prachtige wereld gemaakt om in te wonen. En dat is Gods trouw. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. Weet u, we noemen dit natuurlijke genade of wij noemen dit algemene genade. Dat is genade die God geeft aan ieder mens, of de mens nou hem kent en eert en aanbidt of niet. Jezus zei het ook, hij doet de zon opkomen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Hij doet het regenen over slechte en goede mensen, dat zegt hij in de bergrede. Regen is ook leven, zon is leven. Want door het licht gaat alles groeien en bloeien en regen is leven, want alles wat groeit en bloeit heeft water nodig. En God geeft dat aan iedereen. En we mogen daar ook wel eens over nadenken als christenen, dat eigenlijk elke dag ontvangen wij heel erg veel van de Heer God. Het brood wat op onze tafel staat, het brood wat de aarde doet voortkomen, dat is de trouw van God. Dat er water is om te drinken, dat er regen uit de hemel valt, dat er zoet water is, dat er zoet water meren zijn en zoet water stromen en beken en rivieren. Dat is zegen en trouw van God. Want we hebben elke dag water nodig om te drinken. En de zuurstof die we inademen, weet je, we nemen het voor lief, het is vanzelfsprekend voor ons. Maar als je een paar kilometer hoger bent, dan is er al minder zuurstof. En als je in een vliegtuig zit, dan ben je 10 kilometer hoog, dan kan je niet ademen. Daar is geen zuurstof. Maar elke dag, wij ademen in en we ademen uit. Het is eigenlijk de trouw van God. En zo zijn er zoveel dingen waar we hem voor kunnen danken. Hij is niet alleen de schepper. Hij is niet alleen degene die alles heeft gemaakt en ook ons heeft gemaakt. Ook wij hebben alles en ons hele leven en elke seconde van ons bestaan aan hem te danken. Maar hij is niet alleen de schepper, hij is ook de instandhouder. Eigenlijk gaat Gods trouw elke fractie van elke seconde gaat door. En elke keer, elk moment staan wij in zijn trouw. Want hij is op die manier onze God. En er is zoveel natuurlijke genade, er is ook zoveel schoonheid in deze schepping. Mijn vrouw die, ja, Lois, ze zit hier vooraan. Meestal spreek ik over haar terwijl ze er niet bij is, maar nu is ze er wel bij. Maar in het voorjaar bijvoorbeeld stuurde ze me, ze gaat elke dag in het bos wandelen. En ze stuurde mij een fotootje, als die jonge dennenappeltjes dan groeien aan de dennenbomen. Dan ziet zij zo'n heel klein dennenappeltje, ik zie dat niet zozeer, zij ziet dat wel. Dan maakt ze een prachtige foto van zo'n jong groen dennenappeltje. En dan zegt ze, kijk nou eens os, wat een mooi dennenappeltje. En dan is ze er helemaal lyrisch over, of ze fotografeert een bloempje. Met de kleuren, ook we waren net op vakantie, allemaal foto's van dingen in de natuur. Weet je, en dat geeft God allemaal aan ons. En ik kwam terug van een spreekbeurt van de zomer met iemand anders die met me mee was gegaan. En 's avonds laat zagen we zomaar twee marters de weg oversteken. En er zijn zoveel dieren. En denk eens nou over alle dieren. Het kan op zich heel, het kan echt een daad van aanbidding zijn om naar de dierentuin te gaan. En om te kijken naar al die prachtige dieren die God heeft gemaakt. Al die kleuren van die vogels. Waarom heeft God een krokodil gemaakt? Waarom heeft God al die vogels en die vissen en al die dieren van het veld gemaakt? Die allemaal zo verschillend zijn. Ja, dat is Gods creativiteit. Heeft dat nut? Is dat ergens voor nodig? Nee, dat is Gods creativiteit voor ons. En dat is God die ons dat alles geeft. En dat is zijn trouw. En weet je, we mogen hem daarvoor danken. Ik geloof trouwens ook dat de Bijbel leert dat deze schepping, dat deze wereld, de materiële wereld, de natuurlijke wereld, dat die niet weggedaan zal worden uiteindelijk. Gods trouw houdt ook in dat hij deze schepping zal bevrijden van alles wat verderft. Hij zal deze schepping bevrijden van de vergankelijkheid en van de dood. Dat is het goede nieuws. En dat is Gods trouw. Ik preek de laatste tijd wat vaker ook in PKN-gemeenten. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik word af en toe wat meer uitgenodigd in PKN-gemeenten en die neem ik dan soms ook aan. Ook omdat ik het wel eens fijn vind om een wat meer liturgische dienst mee te maken. En dan begin ik zelf ook altijd met: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Nee, dat is de schepping waar ik het net over heb. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk dat zijn handen is begonnen. Nou, wat zal hij niet laten varen? Het werk dat zijn handen is begonnen. Welk werk is zijn handen begonnen? Dat hij hemel en aarde heeft gemaakt. En dat is juist ook wat het evangelie zegt. Het evangelie van Jezus de Messias, Jezus de Verlosser. Dat in Jezus en door de opstanding van Jezus Christus. Jezus Christus stond lichamelijk op uit de dood. Dat straks, dat ook zelfs ons lichaam zal opstaan uit de dood. Ook dat is Gods trouw. Dus ons natuurlijke bestaan in deze wereld zal uiteindelijk ook gered worden door Jezus. En zelfs de schepping zal dan gaan delen in de heerlijkheid van de kinderen van God die dan zullen zijn opgestaan uit de dood. Zelfs de schepping zal dan worden bevrijd. En dan zal het nog veel mooier zijn dan nu. En dat is Gods trouw. En weet je, ik moet dit punt afronden, want ik wil nog twee dingen noemen. Maar soms dan verliezen wij natuurlijk ook in het natuurlijke. Wij verliezen ook wat betreft het lichamelijke. Wij verliezen ook wat betreft alles wat we hebben in het leven. En dat kan soms ontzettend veel pijn doen. Ik begrijp van een broeder dat hij van de week zijn vrouw is, een zuster uit jullie midden is, jullie ontvallen, omdat ze van de trap is gevallen. En dat is een enorme schok als je in één keer zo je vrouw kwijtraakt. En dat overkomt ons allemaal, vroeg of laat. En ook wij zelf zullen, vroeg of laat, zullen wij ook lichamelijk sterven. En er zijn veel verliezen, maar weet je, maar wat ik wil zeggen is dit, dat ook als je grote verliezen hebt geleden, ook als je echt verdriet hebt om wat kapot is gegaan in je leven, ook als je bedrijf wat goed liep uiteindelijk failliet is gegaan, ook als je misschien financieel heel veel bent kwijtgeraakt, of als je gezondheid is gaan haperen, dan denk ik wel dat het helpt om te beseffen dat er nog steeds heel veel blijken van Gods liefde voor jou zijn, nog heel veel bewijzen van zijn trouw aan jou zijn, in alles wat je daarnaast elke dag nog wel ontvangt. En zie dat. Heb oog voor de natuurlijke genade. Want te midden van wat je bent kwijtgeraakt, is er nog steeds heel erg veel wat God je geeft. Tel je zegeningen. En soms als je in een put zit, als je iets verloren bent, als iets moeilijk is geworden, dan heb je de neiging om alles zwart te gaan zien, om alles somber te gaan inzien. Maar het kan het zo helpen om weer te beseffen, ja, ondanks dat moeilijke, ondanks dat waar je wakker van ligt en waardoor je niet hebt kunnen slapen al langere tijd, zie Gods trouw ook aan jou en verheug je in de Heer Jezus Christus die uiteindelijk ook altijd het dal van Achor, het dal van de moeilijkheden, zal maken tot een deur der hoop. Verheug je daarin dat zelfs je verliezen uiteindelijk in Christus zullen worden omgedraaid en ten goede zullen worden gekeerd. En dat is Gods trouw, ook in het natuurlijke leven. In de tweede plaats dit. De tekst bepaalt ons natuurlijk ook bij Israël. Weet je, je kunt eigenlijk nauwelijks spreken vanuit de Bijbel zonder ook, ja, je in Israël te bevinden. Want alles, weet je, bijna alles wat we in de Bijbel lezen over wat er allemaal is gebeurd in die Bijbelse tijden, gaat natuurlijk over wat er in en met Israël is gebeurd. Dus het is onmogelijk om Bijbels te preken zonder ook over Israël na te denken. En ook het evangelie heeft wel degelijk met Israël te maken. Jezus hoort bij Israël. Je kunt Jezus niet los verkrijgen. Je kunt niet een Jezus aanbidden die niet bij Israël ook hoort. En Israël is ook vandaag de dag natuurlijk onvoorstelbaar actueel. Ik had gedacht, we zijn nu net een week terug van 3 weken vakantie. En toen we weggingen dacht ik dat het nu wel eindelijk een beetje zou luwen. Dat het een beetje allemaal naar de achtergrond zou verdwijnen. Alle gedoe over Israël in de wereld en alle Alle demonstraties daaromheen en alle discussies en alle bemoeienis van de wereld met Israël. Maar ik heb het veel minder gevolgd dan ik gewend ben. Maar zelfs de 3 weken dat we op vakantie waren en ook de afgelopen week gaat onverminderd door dat de wereld de hele tijd maar zich focust op dit superkleine landje en volkje. Terwijl er andere brandhaarden zijn waar de afgelopen jaren, alleen al de afgelopen paar jaar, 10 tot 20 keer zoveel doden zijn gevallen. 10 tot 20 keer zoveel doden als in Gaza. En de wereld heeft er nauwelijks mee bezig. Maar wel Israël. Ook dat bepaalt ons bij dat Israël een apart volk is. Het Joodse volk is echt een ander volk. Omdat het nog steeds Gods roeping rust op dit volk. En de Bijbel zegt nog steeds dat dat Gods uitverkoren volk is. En daarom is er zoveel over te doen, over Israël in de actualiteit. Maar deze tekst zegt ons dat God trouw is aan Israël. 2 dingen daarover in de eerste plaats. De Heere zegt, in het verlengde van wat ik al heb uiteengezet over de schepping, de vaste orde van zon, maan en sterren. Dan zegt de Heere God, net zo min als dat deze... Nee, laat me het zeggen zoals het er staat. Als ooit deze verordeningen zouden wijken. Als ooit het heelal uit zijn baan zou raken en de zon en de maan en de sterren niet meer in stand zouden worden gehouden zoals dat wel wordt. Zoals de Heere God dat wel in stand houdt. Maar als dat ooit zou wijken, dan zou Israël niet meer een volk voor mijn aangezicht zijn. Dus wat de Heere God daar eigenlijk zegt is dat, zo zeker als het heelal is, zo zeker als dat wij weten dat vanavond de zon weer onder zal gaan en het weer donker zal worden en morgenochtend de zon weer op zal komen en het weer licht zal worden en dat het ook de dag daarna zal zijn en de dag daarna. Zo zeker als het heelal staat, zo zeker is het, zegt de Heere God hier, dat Israël zal blijven bestaan. Ze zullen een volk voor mijn aangezicht blijven zijn. Niet alleen dat ze zullen blijven bestaan, maar ook dat ze een speciaal volk voor mij zullen zijn. Nou, dat is wat de Heere God ook tot nu toe al heel duidelijk heeft gedaan. Israël bestaat nog steeds. Het is het meest verdreven volk van de geschiedenis. Het meest gehate, het meest gedemoniseerde, het meest beroofde, het meest uitgemoorde volk van de geschiedenis. Er is geen volk dat stelselmatig zo lang door de eeuwen heen, lees je Bijbel, Bijbelse tijden en de afgelopen 2000 jaar, altijd maar weer zijn er machthebbers opgestaan die hebben gezegd, dit volk moet dood. En ze hebben bijna 2000 jaar vanaf 70 na Christus, vanaf 132, 135 na Christus, hebben ze over de hele wereld gewoond. In zoveel landen van de wereld zijn ze terechtgekomen, maar ze zijn niet verzonken in de zee van de heidenvolkeren. Ze zijn niet opgegaan in die volkeren en onzichtbaar geworden te midden van al die verstrooiing. Nee, ze zijn een apart volk gebleven. En ondanks die vervolging en ondanks die verstrooiing zijn ze blijven bestaan. Ondanks dat 2/3 van alle Joden in een paar jaar tijd in ons deel van de wereld is uitgeroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog. 2/3 van alle Joden in Europa. Er staat ook een tekst in de profeten dat 2/3 zal sterven. Sommigen zeggen dat dat nog gaat gebeuren. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat al lang gebeurd is. Maar ondanks dat alles zijn ze blijven bestaan. En weet je, altijd maar weer wordt het Joodse volk beschuldigd van allerlei dingen. De christenen gingen de Joden beschuldigen van het vermoorden van de Zoon van God. Christenen zeiden, zij zijn het volk dat de Zoon van God heeft vermoord. In de middeleeuwen werden de Joden ervan beschuldigd dat ze de waterbronnen zouden hebben bevuild, hebben vergiftigd, waardoor de pest ontstond. En de pest heeft ongelooflijk veel dood en verderf gezaaid in de middeleeuwen. En er werden de Joden van beschuldigd. De Joden worden vandaag de dag beschuldigd van het ontstaan van het kapitalisme, maar ook het ontstaan van het marxisme, want Marx was ook een Jood. De Joden zijn zelfs beschuldigd van de groei van het nazisme, terwijl de Joden slachtoffer zijn geworden van het nazisme in de vorige eeuw. Het nationaal socialisme dat in Duitsland groeide, zijn er heel wat die zeggen, ja, maar het zijn de Joden die dat hebben veroorzaakt. En er zijn nu vandaag de dag ook mensen die zeggen dat Hamas een creatie van Israël is. Dat Hamas eigenlijk is ontstaan vanwege Israël en zelfs door toedoen van Israël, door wat Israëlische leiders hebben gedaan, is Hamas ontstaan. Er zijn er die zeggen dat de mogelijke terroristische aanslag van 11 september 2001, 9-11, dat een zionistisch complot was. En ze worden beschuldigd van het verspreiden van het COVID-virus en daarna hebben ze een vaccin bedacht om het COVID-virus te bestrijden, waardoor ze heel rijk zijn geworden. En er zijn vandaag de dag zelfs mensen die zeggen dat Israël 7 oktober 2023 heeft georchestreerd. Dat zij dat in gang hebben gezet. En ga zo maar door en je kan er nog veel meer aan toevoegen. Altijd hebben de Joden het gedaan. En nu zien we dat ook het leed in Gaza, dat alleen maar aan Israël verweten wordt. En de wereld ontploft zowat. Nu nog gisteren geloof ik dat het monument op de Dam is beklad. En er wordt een Free Palestine gescandeerd. Maar Free Palestine is eigenlijk niks anders dan Israël moet weg. From the river to the sea, Palestine must be free is niks anders dan Israël moet dood. Israël moet weg. Eigenlijk precies hetzelfde als wat we al duizenden jaren in de wereld zien dat er gebeurt. En de wereld komt steeds meer in de greep in de tijd waarin wij nu leven van een demonische jodenhaat. Het is echt demonisch. Opnieuw een demonische jodenhaat. Maar God zegt, zo vast als hemel en aarde zijn, zo vast is het dat Israël een volk zal blijven. Het volk van Israël leeft, ook nu. En ook een volk voor zijn aangezicht, een volk met een bijzondere roeping. Een volk waardoor God nog de meest bijzondere dingen ten behoeve van een wereld in nood zal gaan doen. Een volk waardoor het vrederijk zal gaan komen. En de Messias gaat komen, dat staat ook niet los van het herstel van Israël in deze tijd. En weet je, dat verband tussen het heelal en Israël, dat wordt al bij de roeping van Abraham duidelijk. Al heel vroeg in de Bijbel lezen wij, dat eerst zegt God in Genesis 12 tegen Abraham, Abraham, uit jou zal een volk voortkomen. En ik zal je dat volk, ik geef dit land ook aan jouw nageslacht. En dan in Genesis 15, dan neemt God Abraham mee naar buiten. En dan moet hij kijken naar het heelal, waar we net over hebben nagedacht. Dan moet hij kijken naar die ontelbare sterren. En op sommige plekken in de wereld zie je heel veel meer sterren dan in Nederland. Ik ben wel eens in India en in Israël zelf en in het Midden-Oosten zie je gewoon veel meer sterren op de een of andere manier. Echt ontelbaar. En dan zegt God, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Dus daar zien we al een verband tussen het heelal en het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En het staat vast. Allebei staat vast. En hier zien wij dus ook Gods trouw in. Dus even, weet je, ik denk dat er heel verschillend onder ons vanmorgen aanwezig gedacht wordt over wat Israël nu allemaal doet. En dat kan ik ook wel begrijpen. Ik bedoel, we hebben ook niet alle verstand van oorlogvoering en is het allemaal rechtvaardig wat Israël doet in Gaza. Natuurlijk kan je daar twijfels over hebben. En daar kunnen we ook over discussiëren met elkaar. Maar de Bijbel zegt wel dat het een speciaal volk is. En dat God trouw is aan dat volk. En ook, zegt de Heere God hier, net zo goed als dat de omvang van het heelal niet bepaald kan worden, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, vers 37. Nou, de hemel kan niet opgemeten worden. Dat heelal kan niet in kaart worden gebracht ten aanzien van hoe groot dat is. Net zo min zal ik Israël verwerpen om alles wat ze hebben gedaan. Dus dit is een heel duidelijke proclamatie van Gods trouw aan Israël. Wat ze ook zullen doen, het is onmogelijk dat ik ze zal verwerpen om wat ze hebben gedaan. Dus wat de christendom is gaan zeggen, wat de christelijke kerk is gaan zeggen, God heeft hen verworpen, God heeft Israël verworpen, omdat zij Jezus hebben verworpen. Omdat zij grotendeels Jezus niet hebben aangenomen. Heeft God van Israël gezegd, jullie zijn niet meer mijn uitverkoren volk. Dat staat absoluut op gespannen voet met wat de Bijbel hier zegt. Net zo goed als dat het heelal niet gemeten kan worden, net zo onmogelijk is het dat ik Israël zal verwerpen om wat ze hebben gedaan. Zelfs het Israël dat Jezus niet heeft aanvaard, wordt niet verworpen door God, zegt de Bijbel hier. En dat is Gods trouw aan Israël. En als wij dat ontkennen, als we dat van tafel vegen en zeggen, ja, de ontrouw van Israël heeft de trouw van God teniet gedaan, dan slaan we de grond onder onze eigen voeten vandaan. Want zijn wij altijd zo trouw geweest? Hebben wij altijd gedaan wat God van ons vroeg? Maar ondanks dat wij ontrouw zijn geworden, is hij ook trouw aan ons gebleven. En zo gaat hij ook met Israël om. Dat was het tweede. Ten eerste, God is trouw aan de schepping. Ten tweede, God is trouw aan Israël. In de derde plaats, ik noem dat als volgt, God is trouw aan wat ik zou willen noemen het geloofsvolk. En dan moeten we even schakelen en ik hoop dat u dit kunt vatten, maar we moeten een onderscheid maken tussen Israël als natuurlijk volk dat door God is geformeerd en uitverkoren om een bijzondere rol te vervullen in de geschiedenis van deze wereld en in zijn reddingsplan voor deze wereld. Dat is het natuurlijke Israël. Maar Paulus zegt ook dat je binnen het natuurlijke Israël het gelovige Israël altijd hebt gehad. Dat is altijd zo geweest en dat is vandaag de dag ook zo. Dus we hebben het natuurlijke Israël, nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Paulus zegt, de ware Israëliet is degene die gelooft. Zoals ook Abraham geloofde. Daarmee zegt hij trouwens niet dat een heiden die gelooft een Israëliet is geworden. Hij zegt daar niks over de heidenen. Hij heeft het daarover, de ware Israëliet is de gelovige Israëliet. Dus het feit dat, nogmaals, het is belangrijk dat u dit beseft, maar het feit dat Paulus in de Romeinenbrief zegt, de ware Israëliet is degene die gelooft, daarmee zegt hij alleen wat over Joden. Hij zegt, een Jood is geroepen om te geloven, niet alle Joden geloven, maar als je ook gelooft zoals Abraham geloofde, en dus wat dat betreft ook een kind van Abraham bent, omdat je een gelovige man of vrouw bent geworden, dan ben je een ware Israëliet. Maar daarmee zegt hij niet dat een heiden die gelooft ook een Israëliet is geworden. Dus dat leert niet het geestelijke Israël, dat de kerk het geestelijke Israël is. Maar dat is het geloofsvolk. En het geloofsvolk bestaat uit dus Joden die geloven. En sinds dat het evangelie naar de heidenen kwam, ook steeds meer heidenen die ook zijn gaan geloven in Jezus en daarmee ook aan het geloofsvolk zijn toegevoegd. Dus wij worden toegevoegd aan het geloofsvolk. Wij worden niet toegevoegd aan Israël. Wij worden niet Israël als we in Jezus gaan geloven. Maar waarom spreek ik over Gods trouw aan het geloofsvolk? Nou, dat haal ik uit die eerste vers, die natuurlijk het meest bekende zijn van het gedeelte dat we hebben gelezen. Wat gaat over het nieuwe verbond. En ik moet het een beetje samenvatten, maar wat zegt Jeremia daar eigenlijk? Of wat zegt de Heere daar door Jeremia? Nou, kijk, God heeft zijn verbond met Israël gesloten op de berg Sinaï. Dat is het verbond van de wet. Dat is de huwelijkssluiting tussen de Heer en zijn volk. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus toen zei de Heere God ja tegen Israël. En Israël zei ja tegen de Heer, zoals een man en een vrouw die met elkaar trouwen. En een verbond met elkaar sluiten. Zo zien orthodoxe Joden ook Exodus 19 en Exodus 20. Maar dan staat er, mijn verbond dat zij verbroken hebben. Israël pleegde geestelijk overspel. Israël had andere goden lief. Israël boog voor de Baals. En voor de koningin des hemels. En voor de Moloch, in wiens dienst zelfs kindertjes werden geofferd in het vuur van Ben-Hinnom. In het Hinnomdal, waar het vuur altijd brandde vanwege de afofferbranding die daar dag en nacht doorging. En ze gooiden hun eigen zonen en dochtertjes in dat vuur, in de afgoderij. En de Heer was diep gekrenkt en diep beschadigd en deed hem ontzettend veel pijn, want Israël ging en gaat hem ter harte. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Maar dan staat hier, en dat vind ik zo mooi, dat vind ik Gods trouw aan het geloofsvolk. En dat geldt dus ook voor ons, dan ga ik het op onszelf toepassen. Maar ondanks dat Israël geestelijk overspel pleegde, weet je, de Heere God zei toen niet ten aanzien van Israël, en dat doet hij niet met ten aanzien van zijn kinderen, van nou, nu zie ik dat je de mist in bent gegaan, nu ben je mij ontrouw geworden, nu heb je mij de rug toegekeerd, bekijk het maar, ik keer me van je af. Maar wat staat er? Hij gaf eerst de wet op stenen tafelen, maar die wet op stenen tafelen blijkt het hart niet echt te kunnen veranderen. En dan zegt de Heere God, ja, het probleem zit dus van binnen. Hè? Van binnen dwaal je af. Van binnen ga je iets anders liefhebben dan de Heere God. Van binnen word je een afgodendienaar. Van binnen heb je de neiging om je over te geven aan je lusten en begeerten en je hebzucht en je hoogmoed en je verkeerde ambities. En dan zegt de Heere God, Van binnen ga ik een werk bij je doen. Daar waar het probleem is. Dus ondanks dat afdwalen van Gods kinderen, van Gods volk, van Israël en van de gelovigen, zegt de Heere God, ik ga je opnieuw aanraken, maar nu veel dieper. Dat is het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het verschil tussen het oude verbond is niet de wet en de genade, maar het verschil tussen het oude verbond is de wet alleen maar op stenen tafelen of de wet in het hart. Dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En God in zijn trouw zegt aan een afvallig volk, aan een overspelig volk, aan een volk dat in zonde leeft, ik achtervolg jullie met mijn liefde. En ik blijf jullie trekken met koorden van liefde en ik blijf tot jullie spreken en nu ga ik iets in je leven doen waardoor je leven echt zal veranderen en je mij echt zult gaan liefhebben. En dat is het nieuwe verbond. En dat is Gods trouw. En zo gaat hij ook met ons om. Weet je, als wij hem een beetje in de steek laten. Als wij gewoon terechtkomen in een toestand waarin we eigenlijk ten diepste hem niet echt lief hebben boven alles. Maar waarin we genot zijn gaan liefhebben. Of geld. Of waarin we gewoon, ja, waarin ons hart echt koud is geworden naar hem toe. Als we een afgod hebben gekregen en eigenlijk in de greep van een afgod zijn gekomen. Want afgoden maken je altijd tot slaaf. Dan zegt de Heere God niet, ja, nou oké, ik laat je nu los, ik laat je nu gaan. Weet je, zo van, het is over en uit, maar hij doet iets nieuws in ons leven. Hij spreekt opnieuw tot je. Hij schudt je wakker. Hij laat iets gebeuren waardoor je tot bezinning komt. Hij laat soms ook de moeilijkheden toe waardoor je tot inkeer komt. En dat doet hij allemaal om ons hart weer voor hemzelf te winnen. En hij gaat met ons verder. En ik denk ook dat we mogen beseffen dat, weet je, wij kunnen de zonde niet overwinnen. Wij kunnen onze verkeerde gewoonten niet zomaar afleren. Wij worstelen met onszelf, wij allemaal. Maar God zegt niet van ja, omdat het je niet lukt, keer ik jou mijn rug toe. Maar hij komt ons tegemoet in wat ons niet lukt. En hij vult ons met de Heilige Geest. Hij doet diep van binnen iets nieuws. En dat is Gods trouw. Laat me het volgende noemen, wat best wel schokkend is. Maar het sluit wel aan bij wat ik nu probeer duidelijk te maken. We hadden een gesprek een aantal maanden geleden met een vrouw die bij ons was. En af en toe dan spreken we met haar. En dat is uit een heel ander deel van het land. Maar zij vertelde ons wat er gebeurd was met haar zwager. En dat raakte mij diep. Ik vond dat echt schokkend. Maar ze zei dat haar zwager die had een alcoholprobleem. En hij was echt verslaafd geraakt aan de drank. En toen liep daardoor zijn huwelijk op de klippen. En zijn vrouw die kon niet meer met hem verder. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Soms kan het niet meer. Hij verloor zijn vrouw. En hij verloor toen ook zijn baan in Nederland. En toen ging hij werken voor een werkgever in Duitsland. En hij was chauffeur. Hij was vrachtwagenchauffeur. Maar toen werd hij ook in Duitsland werd hij een keer van de weg gehaald, omdat hij had gedronken en met drank op achter het stuur zat in Duitsland. En toen zei zijn baas, nou, ik geef je nog één kans. En toen gebeurde het een paar maanden later of een paar weken later dat hij opnieuw door de politie van de snelweg moest worden gehaald, omdat hij dronken achter het stuur zat. En die vrachtwagen ging gewoon heen en weer, is natuurlijk levensgevaarlijk. En toen belde zijn baas hem op. En die heeft toen tegen hem gezegd, nou, het is nu over en uit, je bent nu is het klaar. En zoek zelf maar naar vervoer om thuis te komen. Zijn baas wilde niet eens meer ervoor zorgen dat hij nog thuis kwam. En ik begrijp goed dat je ook als werkgever natuurlijk niet een aan de alcohol verslaafde man in dienst kan houden die achter het stuur van je vrachtwagen zit. Ik begrijp dat wel, maar daarna heeft deze man een einde aan zijn leven gemaakt. Hij voelde zich verworpen door zijn vrouw en door zijn kinderen en door zijn werkgever en door zijn volgende werkgever en door iedereen. En hij had zoiets van, voor mij is er geen hoop meer. Mensen keren zich van je af als het misgaat. En toen ik dit verhaal hoorde, toen dacht ik van, de boodschap die we vinden in Jeremia 31 had het leven van deze man kunnen redden. Want als iedereen zegt, het is over en uit. En misschien heb je dat van jezelf ook wel eens gedacht. Misschien heb jij wel eens gewanhoopt vanwege je verslaving. Of vanwege je verkeerde daden. Of dat je zegt, ik worstel zo ontzettend met mezelf. Maar als anderen je afwijzen en als je jezelf afwijst, is er iemand die jou nog steeds niet afwijst. En dat is God. En dat is je schepper. En ook voor deze man die het uiteindelijk niet meer zag zitten en zo wanhopig werd dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt, gold deze boodschap. Dat God hem nog steeds zag, ook in de toestand waarin hij toen was. En dat God niet alleen tegen hem zei, ik zie dat je een probleem hebt van binnen. Ik zie dat je een probleem hebt met de kracht van de zonde. Maar ik heb er ook in voorzien om je te bevrijden van die kracht van de zonde. En dat is het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond. En de wet op stenen tafelen kan ons leven niet veranderen. En ook uiterlijke christendom, uiterlijke godsdienst, een beetje kerkgang, een beetje christelijk geloof, een beetje christelijke cultuur of christelijke normen en waarden kunnen ons niet echt veranderen. Maar God doet iets van binnen. Hij schenkt ons de Heilige Geest. De kracht van de Geest. En hij geeft een nieuw hart. Hij legt de wet diep in ons hart. Waardoor je een verlangen krijgt om een ander leven te gaan leiden. Dat is Gods trouw. Dus ik vind het zo prachtig wat hier staat. God gaat verder met de zondaar. Hij gaat verder met degene die heeft gefaald. Hij gaat verder met degene die aan lager wal is geraakt. Er is hoop voor de grootste zondaar. En er is geen grotere kracht in deze wereld dan het evangelie van Jezus Christus. Die jou en mijn zonde droeg aan het kruis. En in onze plaats de straf heeft gedragen en onze dood is gestorven. En in het graf lag, maar op de derde dag is opgestaan uit de dood en leeft tot in eeuwigheid. En hij is een verlosser en hij is de Heer. En roep zijn naam aan. Geloof in hem. En roep zijn naam aan. En je zult vervuld worden met de Heilige Geest. En er zal wat gebeuren in je hart. Er zal wat gebeuren diep van binnen. Waardoor je een ander leven kunt gaan leiden. God is trouw aan het geloofsvolk. Hij is een goed werk in u en mij begonnen en hij gaat ermee door. En hij wijst ons niet af. En dit is reëel voor ons allemaal. We zijn waarschijnlijk niet zo ver weggezakt als de man die ik net noemde. Maar we hebben allemaal te maken met die innerlijke strijd. We hebben allemaal te maken met een hart dat arglistig is van nature. Maar in Jezus is er verlossing. En in Jezus is er overwinning. En hij gaat verder met ons. God is trouw aan het geloofsvolk. Nou, dus, ik sluit af. Gods trouw blijkt uit zoveel dingen. In de natuurlijke genade ontvangen we elke dag duizenden zegeningen van God. En dat is allemaal blijk van Gods trouw aan ons allemaal. In de tweede plaats, we zien Gods hand in de geschiedenis. God is trouw aan Israël. De geschiedenis gaat ergens naartoe. Israël komt terug in het land. Jezus gaat terugkomen in Israël. Hij volvoert zijn plannen in de geschiedenis van deze wereld. In de geschiedenis van de volkeren. God is trouw en zijn plannen falen niet. En zullen volvoerd worden. En God is trouw aan ons persoonlijk. Met al onze strijd. Met al je moeite en verdriet ook. Ook vanwege de zonde misschien wel. Ja, maar God is trouw. En hij geeft ons diep van binnen wat we nodig hebben om tot eer van hem te leven en om gehoorzaam aan hem te leven. En dat is wat ons vrijmaakt. Dus de vraag is, willen wij ook trouw zijn aan hem? De verloren zoon kwam terug bij de vader die heel trouw was naar zijn verloren zoon toe. Die vader was zo trouw, ondanks wat die zoon allemaal had gedaan. Ondanks dat die zoon hem zoveel verdriet had gedaan. Ondanks dat zijn vrouw, de moeder van die zoon, zoveel had liggen huilen toen ze probeerde te slapen vanwege wat die zoon allemaal deed. Ondanks alle ellende die deze jongen had veroorzaakt in de familie en in het gezin. Die jongen die kwam terug en hij werd alleen maar welkom geheten. De vader zag hem van verre aankomen En de vader liet alles liggen en rende naar hem toe en viel hem om de hals en kuste hem. Ook dat is een beeld van de trouw van God. Maar het gevolg van deze geweldige trouw van deze liefdevolle vader was wel dat deze verloren zoon ook trouw werd naar zijn vader toe. Dat hij niet meer naar een ander land wilde gaan. Dat hij niet meer geld wilde verspillen. Dat hij niet meer naar de hoeren wilde gaan. Dat hij niet meer voor genot wilde leven. Maar dat hij vanuit zijn hart, met zijn hele hart, nu, bij zijn vader wilde leven. En voortaan een zoon wilde zijn die een zegen was voor zijn moeder en voor zijn broer. Vanwege de trouw van zijn vader werd deze jongen zelf ook een trouwe jongen. En dat is wat God, en dat is onze respons op de trouw van God. En daarom wil ik je vragen om trouw te worden aan de Heere, met je hele hart. Dat de trouw van God ons ook maakt tot mensen die lief hebben en trouw zijn. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom zullen we hem lief hebben boven alles en iedereen. Halleluja. Amen. Laten we de Heere danken in gebed.